hebben in de twee voorafgaande studies, die een inleiding vormden op deze brief, eigenlijk een beetje de achtergrond geschetst, hoe deze gemeente is ontstaan, en welke omstandigheden deze mensen leefden, wat hun leefwereld was. We hebben ook de laatste maal overdacht en gezien hoe deze mensen keken naar de tijd waarin dat ze leefden. Met andere woorden, hoe laat het voor hen was op de klok van God en welke tijd ze leefden. En toen hebben we duidelijk gezien met elkaar dat deze gelovigen duidelijk zichzelf beschouwden als levende in de laatste dagen, in de eindtijd. Die eindtijd die aangebroken was met de komst van de Heer Jezus op aarde, met zijn bediening en vooral hebben we gezien zijn kruiswerk en zijn opstanding. Daar komen we nog gedurende deze brief uitvoerig op terug. Maar het is heel belangrijk om, zeker voor vanavond, voor de aandacht te houden dat deze gemeente een zeer prille, jonge gemeente was, waar Paulus hoop en al enkele weken, enkele maanden actief was geweest. Hij had ze heel snel moeten verlaten en ze waren al heel spoedig op zichzelf gesteld, aan zichzelf overgelaten, te midden van heel moeilijke omstandigheden, want deze gemeente was eigenlijk in een tumulte, zou je kunnen zeggen, ontstaan. En daarom spreekt Paulus ook dat ze het evangelie aangenomen hebben onder veel verdrukking. Paulus, zijn prediking, was niet onopgemerkt voorbij gegaan, hebben we gezien. In het relaas van Paulus' werk daar, dat we gelezen hebben in Handelingen hoofdstuk 16. Daar hebben we gezien dat er heel snel opschudding ontstond. En dat te midden van die opschudding en al dat rumoer en die twist en die moeilijke omstandigheden, deze mensen ondanks alles toch tot geloof gekomen waren. En dat die moeilijke omstandigheden zeker ondertussen niet afgenomen waren, maar wellicht zelfs toegenomen waren. Dat had ook alles te maken, hebben we gezien, we hebben gelezen opnieuw, en dat deze mensen zich radicaal van de afgoden hebben bekeerd tot een levende en waarachtige God. En ik hoop dat u het is opgevallen in de overdenking, in de voorbeschouwing van deze studies, hoezeer de afgoden van deze mensen verweven waren met hun alledaags bestaan. Zowel hun relaties in hun gezin, familie, als hun relaties ten aanzien van hun werk, als de, zeg maar, de politieke omstandigheden in hun stad. Die afgoden waren daar allemaal mee verbonden. En die afgoden de rug toekeren, betekende ook automatisch en menig opzicht de rug toekeren naar je familie, op je en je werkomstandigheden. En ook dat je eigenlijk je rug toekeerde aan het bestuur van de stad. En dat hebben we de vorige keer ook heel nadrukkelijk gezien. Dus ik kan me wel inbeelden dat tot geloof komen absoluut geen persoonlijke zaak was in hun dagen. En onze dagen wordt dat veel meer gezien als iets persoonlijks. Maar in hun dagen zeker niet. Het had een geweldige impact op hun familiale omstandigheden, op hun economische en sociale omstandigheden. Zeer, zeker niet te onderschatten. Mensen kwamen al heel snel geïsoleerd te staan. Vandaar dat de onderlinge gemeenschap met broeders en zusters, zowel van de stad waar ze woonden, als van de omliggende steden en dorpen, voor hen enorm belangrijk was. Ze waren zeer bijzonder op elkaar aangewezen en beschouwden elkaar echt werkelijk als familie, als broers en zusters. Ja, waar dat in onze dagen hopelijk bij ons misschien toch wel wat anders is, maar in vele gevallen spijtig genoeg een beetje uitgehold is naar een aanspreek vorm van elkaar. Ja, christenen noemen zich elkaar niet eenmaal broers of zusters. Maar of dat ze de relatie hebben tot elkaar die erbij hoort, van een stuk trouw, een stuk medeleven, ja, die daar toch aan de basis moet liggen, een loyaliteit naar elkaar toe, een zorg voor elkaar, dat is maar natuurlijk de vraag. En in een tijd van consumptie is dat heel vaak zo van, ik ga naar een bepaalde kerk, zolang het voor mij goed is dat ik daar aan mijn trekken kom, wat ik kan vinden, wat ik zoek. Als ik het daar vind, oké, vind ik het daar niet meer, ga ik het ergens anders zoeken. Dat is typisch voor onze tijd. En daarin zie je dat in zo'n omgeving, broeders, zusters, eigenlijk maar een woord is, maar weinig betekenis heeft. Maar goed, dat even nog kort ter inleiding. We zien dat Paulus deze brief samenschrijft uit namen van Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God. Silvanus en Timotheus stonden samen met Paulus, hebben we gezien, aan de wieg en in direct contact met de gemeente in Thessalonica. Silvanus, of beter gekend onder ons als Silas, ja. Barnabas was de metgezel van Paulus op zijn eerste zendingsreis. Maar de samenwerking tussen die twee broeders was spijtig genoeg op de klippen gelopen. Doordat, hoe komt het dat de samenwerking tussen Paulus en Barnabas verbroken werd? Weet je dat nog? Kan je dat herinneren? Inderdaad. Omwille van Marcus, de evangelieschrijver, die een neef was van Barnabas. En op de eerste zendingsreis, zeg maar halverwege, het zendingsgenootschap in plan had gelaten. En Paulus wilde hem niet meer meenemen de tweede keer, omdat hij er niet kon op rekenen. Wat dat natuurlijk bij Barnabas niet in goede aarde viel. En dan besloten ze maar om elk hun eigen weg te gaan. En daardoor moest Paulus eigenlijk een andere compagnon gaan kiezen. En dan neemt hij Silas mee op reis. Silas, die ook al in de begintijd een belangrijk figuur was, een voorganger, lezen we, en een man die bijzonder begaafd was, die de gave bezat van profetie. Ja? Die dan ook zeer tot bemoediging en vertroosting was voor die eerste christenen. Timotheus, dus Silas is Paulus' medearbeider, Timotheus arbeidt natuurlijk ook mee, maar staat in een andere relatie tot Paulus als Silas. Paulus noemt Timotheus zijn
geliefd kind.
Wat aanduidt dat hij niet alleen leermeester, je noemt je kind iemand die tot door jouw bediening in het geval van Paulus. Dus daar zien we dat er een zeer nauwe band is tussen Paulus en Timotheus, en overal is hij betrokken in het werk en hij treedt op ook in naam van Paulus. Als Timotheus door Paulus uitgestuurd wordt, dan treedt hij werkelijk op in naam van Paulus. Nu, we zien dat die brief gericht is aan de gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus. De gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is heel belangrijk om daar een klein momentje bij stil te staan. Want het woord gemeente in onze dagen wijkt, of de betekenis van het woord gemeente in onze dagen, of kerk, je mag je invullen voor mij wat je wilt, het is het woord dat kan met beide vertaald worden. De betekenis daarvan wijkt toch enigszins af bij de betekenis die het geeft in onze dagen. Als we spreken over een kerk of gemeente, waar denken de meeste christenen dan aan? Een kerkgebouw als eerste, en wat nog? Een bepaalde groep mensen. Een bepaalde club van mensen. Een zekere genootschap. Maar dat is niet hier direct de betekenis die gemeente heeft voor de apostel Paulus. Het gaat natuurlijk wel over mensen die samengebracht zijn en die samen komen met een heel bepaald doel. Wat brengt hen samen? Wel, zegt Paulus, ze zijn in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Wat dat kenmerkend is voor die groep van mensen, is dat ze in een bijzondere relatie verbonden zijn met God en de Heer Jezus Christus. En die relatie uit zich in het feit dat die mensen samenkomen om God de Vader en de Heer Jezus te eren, te aanbidden, maar ook samen als mensen die God in die hoedanigheid en de Heer Jezus kennen, om samen gemeenschap te hebben. Dus de gemeente is het actieve, zeg maar, samen zijn van mensen in gemeenschap en in aanbidding. In het volle bewustzijn dat wat hen samen verenigt, God is en de Heer Jezus Christus. Waarom God en de Heer Jezus Christus apart genoemd? Om de nadruk te leggen dat God de Vader en de Heer Jezus Christus beiden God zijn. Ja? Beiden God zijn. Dus het ligt dan vooral op het feit dat die mensen wel degelijk actief samen zijn in gemeenschap, in eer en aanbidding tot God. Daar ligt de nadruk. De oorsprong van de uitdrukking gemeente vind je in het Oude Testament, wanneer dat de gemeente van God, maar zo wordt ze ook genoemd, ja, in het Oude Testament, samengebracht wordt door de Heere God aan de berg Sinaï. En daar openbaart de Heere zich, te midden van hen op die berg. Daar voor het eerst zie je wat gemeente naar Gods gedachten betekent. Tot die gemeenschap met de levende God, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zijn jullie ook geroepen. Kijk maar eens, een heel belangrijk gedeelte in dat opzicht om zo over gemeente na te denken en naar de gemeente te kijken, vind je in de Hebreeënbrief, ik dacht in hoofdstuk 12, zal snel een keer kijken. Excuseer. Hebreeën 12, vers 23. Het is heel juiste, mensen. Maar we gaan beginnen lezen vanaf vers 18 voor het verband. Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot de donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en geluid van woorden, waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht. En hier zie je heel duidelijk een beschrijving van die eerste, zeg maar, ontmoeting tussen God en zijn volk op de berg Sinaï. Want ze konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezegd dat Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot de tienduizenden van engelen, de algemene vergadering en tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Enzovoort. Dus zie je de link die hier gemaakt wordt, dat wat dat je ziet wanneer het volk, nadat het uitgeroepen is uit Egypte en bevrijd is en gebracht wordt aan de voet van de Sinaï, God zich daar openbaart te midden van zijn engelen, want zo wordt het ook heel duidelijk omschreven. Mozes wordt daar gezien als de middelaar tussen het volk van God en de Heere God zelf, dat hier de link gemaakt wordt naar een nieuwe bijeenvergadering van mensen. Niet meer rond de berg Sinaï, nee. Tot Sion, het hemelse Jeruzalem. En wie komen daar samen? Wie worden daar allemaal samengebracht? Engelenmachten worden hier genoemd. Rechtvaardigen worden hier genoemd. En allen die door het evangelie getrokken worden uit deze wereld, komen daar allemaal bijeen in de tegenwoordigheid van God. Zo worden we gezien. En dat is, zeg maar, de grondbetekenis van wat het betekent om te behoren tot de gemeente van de levende God. Dus niet tot een bepaalde club, maar wel tot die samen, het samengebracht worden van de Heere God met alle heiligen, zeg maar, met alle engelen, die ganse familie, gans de hemelse bevolking, zeg maar, die samengebracht wordt in de tegenwoordigheid van God door de bemiddeling van Jezus Christus. Ja. Dat is de grote link die de schrijver van de Hebreeënbrief maakt tussen wat je in beeld ziet in het Oude Testament en de volheid van dat beeld, ja, het ware volk van God, de gemeente van de levende God in Jezus Christus. En hier zie je dat alle mensen daarin samengebracht worden. Zowel de gelovigen van het Oude Testament ook deel uitmaken van dat ene grote volk van God, dat door die ene middelaar kan naderen tot Jezus Christus. Want hoe zouden zij anders kunnen naderen in de tegenwoordigheid van God? Op grond van werken? Onmogelijk. Niemand kan zonder een middelaar in de tegenwoordigheid van God komen. En Mozes was slechts een voorbeeld, een model van de ware middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus. Ja, even dat zijstapje. Later, als we nog eens heel specifiek gaan nadenken over de gemeente vanuit het Oude Testament, gaan we dat veel uitvoeriger bijstaan. Dat is een heel interessant en belangrijk onderwerp om dat steeds beter te begrijpen, om te leren zien, ja, wat het eigenlijk betekent om de gemeente van de levende God te zijn. Ja? Zomaar in een groepje christenen, een club in een bepaalde stad of een bepaald dorp, maar werkelijk te behoren tot het ganse grote volk. Dat ontzagwekkende volk waarmee dat de Heere zich vereenzelvigt door middel van zijn middelaar Jezus Christus. Het hemelse Jeruzalem, de berg Sion. Ja. Dat even terzijde. Tenzij er al vragen over zijn, heel kort. Niet dat ik dat uitvoerig wil over uitweiden nu. Nu, wat wenst Paulus als hij zichzelf als schrijver samen met zijn medearbeiders, zeg maar, bekend heeft gemaakt en duidelijk heeft gemaakt aan wie die brief gericht is? Wat wenst hij zijn publiek, zijn toehoorders, want de meesten zullen die brief niet gelezen hebben, die brief werd voorgelezen, wat wenst hij hen? Genade, zij u, en vrede. Nu, dat was zomaar niet een, zeg maar, een religieuze uitdrukking voor Paulus. Het was wel een hele belangrijke wens van zijn hart om steeds weer de christenen te bemoedigen en hen de genade en de vrede van God toe wensen. Want we hebben niet alleen Gods genade nodig om, zeg maar, opnieuw tot God te komen. Het is God die in zijn genade ons roept. Maar we hebben ook die genade nodig om eens, wanneer dat we geroepen zijn en tot geloof gekomen zijn, om van dag tot dag verder te leven. We hebben de genade van God nodig om elke dag hier in ons leven als christen, zeg maar, een getuigenis te zijn. Iedereen van ons heeft dat nodig om te volharden op de weg. We hebben de genade nodig om te groeien. Van alles is genade de grondslag. En de vrede die hier genoemd wordt, is natuurlijk allereerst de vrede die wij met God nu hebben in de Heer Jezus Christus. Vroeger waren wij God vijandig gezind. Maar nu, sedert dat we met Jezus Christus in geloof verbonden zijn, zijn we verzoend door Hem met God. Is God niet langer tegen ons en is God voor ons. En die vrede, dat bewustzijn dat God met ons is en aan onze zijde staat, dat er niets meer is wat die vrede nog kan verstoren, hebben we echt wel nodig om stand te kunnen houden, onze weg te kunnen gaan in de stormen van dit leven en van dit bestaan. Want dat is iets wat dat de gelovigen ook in Thessalonica dreigden aan te gaan twijfelen. Vandaar dat Paulus in zijn openingszin van zijn brief opnieuw hen de genade en de vrede van God overvloedig toewenst. Vanaf vers 2 tot en met vers 10 hebben we eigenlijk het dankwoord van Paulus. De brief is heel eenvoudig opgedeeld. 1 vers 1 is zeg maar de openingszin, het openingswoord. Vanaf vers 2 tot en met vers 10 is het dankwoord. En in dat dankwoord zitten alle onderwerpen vervat die Paulus in het verdere van deze brief uitvoeriger zal beantwoorden. Alles komt hierin aan bod wat we later zullen zien in het verdere van deze brief. Het eerste wat Paulus zal overspreken in hoofdstuk 2 is zijn eigen activiteit onder de christenen in Thessalonica. En daar maakt hij al een zinspeling op in, kijk maar eens, in vers 5b. Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn, terwille van u. Hier raakt Paulus dat gewoon maar kort aan, maar in hoofdstuk 2 had hij daar uitvoerig over spreken. En heel tal van andere onderwerpen liggen hier opgesloten. Als hij spreekt over Jezus, over de wederkomst van Jezus, in vers 10, zal hij daar ook over spreken, in hoofdstuk 4. In deze brief, steeds weer opnieuw, komen die onderwerpen hier uitvoeriger aan bod in het verder van de brief. Maar we vinden dat Paulus begint met God te danken. Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Tot daar even. Wat we hier heel duidelijk vinden is dat Paulus wel degelijk de gewoonte heeft om samen met Silas en Timotheus te bidden voor de gemeentes die tot op dat moment de vrucht, zeg maar, van hun arbeid zijn. En ze doen dat op gezette tijden. Als hij zegt onophoudelijk, dan bedoelt hij natuurlijk niet dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het bidden is. Maar je moet bedenken dat Paulus hier zal spreken over zichzelf, zijn relatie met de Thessalonicenzen in hoofdstuk 2, als een zorgzame moeder, als een ontfermende vader. En de moeders hier in onze gemeente weten al te goed dat het moeilijk is om gedurende de loop van de dag niet regelmatig aan één of meerdere van je kinderen te denken. Die dingen komen zomaar in je gedachten. En zo moet je ook zien dat Paulus eigenlijk gedurende de dag, door bepaalde situaties, door bepaalde dingen die hij hoorde, heel vaak moest denken aan deze mensen. Maar voornamelijk spreekt hij hier over het feit dat hij hen samen met Silas en Timotheus op geregelde tijdstippen, als ze samen gaan bidden, hier voor de troon van de Heere brengt. En hoe brengt hij hen voor de troon? Als zorgenkindjes? Nee. In eerste instantie zien we heel duidelijk dat er een dankbaarheid is. En wat is de grondreden van zijn dankbaarheid? Waarom is hij zo dankbaar voor deze Thessalonicenzen? Wat zet hen aan om echt de Heere te danken dat het werk van God in deze mensen zichtbaar is? Want daar gaat het hem nu over. Paulus wordt aangespoord om samen met zijn medewerkers voor deze mensen te denken, omdat hij getuige is van bepaalde dingen die een bijzondere dankbaarheid in zijn hart doen opwellen ten aanzien van God. En wat zijn die dingen? Drie dingen worden hier genoemd. Het werk van het geloof, de arbeid van de liefde en de volharding van de hoop. Inderdaad, deze drie kenmerken, geloof, hoop en liefde, vinden we op veel plaatsen, en zeker in de brief van Paulus terug, als de drie, zeg maar, basiskenmerken die elke christen dient te bezitten. En geloof zonder werken, zegt Jacobus, is een dood geloof. Daarom is geloof iets helemaal anders dan wat de mensen hier in de straat rondom ons beschouwen als geloof. Als mensen zeggen, maar ja, ik geloof, en wel ze in vele gevallen gewoon zeggen van, ik neem aan dat God bestaat. Of dat dan verdere gevolgen heeft, is eigenlijk niet belangrijk. Maar dat is niet het geloof wat de Bijbel over spreekt. Geloof in de schrift is een diep vertrouwen in God zelf door de Heer Jezus Christus, die, zeg maar, getoond heeft wie God is, en die mensen door zijn kruiswerk en zijn opstanding opnieuw tot God kan brengen. En het is die geloofsovertuiging die moet tot uiting komen in wat Paulus noemt het werk van het geloof. Nu, dat werk van het geloof wordt hier ook niet echt nader omschreven. Waarom wordt dat niet nader omschreven? Omdat je dat niet zomaar in 1, 2, 3 kunt omschrijven wat dat allemaal is. Dat komt tot uiting in tal van omstandigheden van ons leven. Kijk maar eens bijvoorbeeld in de lijst van de geloofsgelden in Hebreeën hoofdstuk 11. Dan zie je dat bijvoorbeeld Abraham zijn geloof tot uiting kwam in het feit dat hij bereid was om zijn zoon, die hij van God gekregen had, en door wie de belofte dat God gegeven had, moest verder gaan, dat hij bereid was om die op te offeren. Dan zie je dat bijvoorbeeld Mozes door geloof bereid gevonden werd om smaad te lijden en zich niet langer bij het hof vervoegde van Egypte, maar zich bij het volk vervoegde. Dat was een duidelijk teken van het geloof. En zo kan je ze allemaal opsommen die daar genoemd worden, en vele anderen. Geloof uit zich op vele vlakken in ons leven, maar het moet wel uiting krijgen. Als het geen uiting krijgt, dan is er geen geloof. En heel nauw daarmee verbonden is de arbeid van de liefde. Eigenlijk kan je die twee niet van elkaar scheiden. Paulus spreekt zelfs over geloof dat door liefde werkt. Daar verbindt hij ze samen. Liefde is een door God uitgestort, door God de Heilige Geest, in onze harten uitgestort, en spreekt eigenlijk van de intense overtuiging dat God ons lief heeft. Het volle bewustzijn dat God jou lief heeft, zet ons aan, zegt de schrift, tot wederliefde. God heeft ons eerst lief gehad, zegt apostel Paulus. Daarom hebben wij God lief, omdat gij ons eerst heeft lief gehad. Wel, die liefde, die kan niet verborgen blijven. Ook daar vind je hetzelfde, dat er gesproken wordt over uw arbeid van de liefde. Er wordt echt gesproken over arbeid. Waarom arbeid? Omdat arbeid iets heeft van een... We spreken over werk en arbeid, en er is toch wel een nuanceverschil. Bij arbeid denken we veel aan hard werk. En daar gaat het eigenlijk over. Intens werken. Serieuze inspanningen doen, die wat kosten, die moeite kosten. Dat is wat dat, als we het leg hebben over moeders ten aanzien van hun kinderen doen, de liefde van moeders voor hun kinderen uit zich in harde arbeid voor hun kinderen. Ze brengen daar offers voor. En dat is wat Apollos ook bedoelt. De arbeid van de liefde is de offervaardige bereidwilligheid uit liefde en het besef van God geliefd te zijn, die je doet ten aanzien van God, maar ook en ten aanzien van je medebroeders en zusters. Want het is niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het kost vaak moeite en strijd. En daar spreekt die arbeid van de liefde ook over. En vervolgens en uw volharding van de hoop. De hoop die de broeders en zusters in Thessalonica hebben, is overduidelijk. Jezus komt terug. Voor hen was dat een levende realiteit. Ze verwachten hem, bij manier van spreken, van vandaag op morgen. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat ze panikeerden dat de mensen die ondertussen, in die enkele maanden dat de gemeente bestond, zeg maar gestorven waren. Ja, hoe zat het daarmee? Want Jezus was nog niet teruggekomen. Dus voor hen was het een zeer levendige hoop. En die hoop kwam tot uiting in het feit dat onder de moeilijke omstandigheden deze mensen niet zomaar zeggen van ja, wat voor zin heeft het hier allemaal, who cares? Nee, ze hingen er gewoon mee door met die moeilijke onder die moeilijke omstandigheden. We hebben gezien onder welke geweldige druk dat deze jonge gelovigen kwamen te staan door hun familie, zeg maar door hun werkomgeving, door de stad waar ze in woonden. Het werd deze mensen niet in dank afgenomen als ze christenen werden. Daar moeten we ons heel bewust van zijn. En toch, te midden van deze moeilijke omstandigheden, zwichten deze jonge christenen niet. Ze zijn pas enkele weken, maanden oud. Het zijn nog baby's in Christus. En toch volharden ze in de hoop door in die moeilijke omstandigheden verder te gaan. De volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus tegenover onze God en Vader, daar wij weten door God, geliefde broeders, dat u uitverkoren bent. Daar is nog een reden om voor Paulus om te danken. Hij dankt voor wat hij ziet, wat God werkt in een leven. Werk van het geloof, arbeid van de liefde en de volharding van de hoop. Dat is voor Paulus allereerst het duidelijke bewijs dat deze Thessalonicenzen kinderen van God zijn. Ware gelovigen, ware broeders en zusters. En ik heb het al gezegd, we mogen niet vergeten, het is een jonge gemeente, maar vanuit dat bewustzijn moeten we ons de vraag stellen van, als wij kijken naar jonge gelovigen, kijken wij dan ook zoekende naar Gods arbeid in hen, in geloof, liefde en hoop? Is dat voor ons ook wat wij zoeken in jonge gelovigen? Of wat merken wij op? Wat is het eerste dat we zeggen? Ja, jonge christenen, want, en vul dat maar in. Wat zijn de dingen die voor ons belangrijk zijn? Is dat geloof, hoop, liefde? Denk in vele gevallen niet. Wij gaan veel sneller opmerkingen maken van vroeger deden ze dat, maar nu doen ze dat niet meer. Vroeger gingen ze naar daar, maar nu doen ze dat niet meer. Paulus spreekt er allemaal niet over. Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde. En voor hem zijn dat geen lege begrippen. Voor hem wordt dat zichtbaar in die mensen een leven in een levenshouding. Hoe gaan die mensen om met de omstandigheden van het leven? Met tegenslag, met moeite, met zorg. Ze hebben volharding, zegt Paulus. Hoe gedragen ze zich? Te midden van hun broeders en zusters. Wel, er is er echt liefde, zegt Paulus. Je kan dat duidelijk zien, er is de arbeid onder elkaar. Hoe is het met hun geloof? Maar je ziet duidelijk dat het geloof uitwerking heeft in hun leven. Mensen resolute keuzes maken. En mensen heel duidelijk en consequent stappen zetten in hun leven die blijk geven van geloof. En dat is, zegt Paulus, wat aan mij en mijn collega's, mijn medewerkers aanzet om God onophoudelijk te gedanken. Voor mij is dat het grote bewijs dat God in jullie leven werkzaam is. Automatisch begrijp je ook waarom schrijft Paulus dan nu. Wat is de zin daarvan? Dat hij hen wil bemoedigen en versterken onder die moeilijke omstandigheden. Dat is hetgeen wat hij duidelijk voor de aandacht heeft. Het tweede waar hij reden voor vindt om hen voor te danken, is het feit dat hij zegt dat zij, geliefde broeders, uitverkoren zijn. Uitverkoren. Uitverkiezing is een gevoelig thema onder christenen. En voor Paulus toch een van die basisdingen waarvan iedere gelovige moet zeker zijn en bewust zijn dat hij behoort tot de uitverkorenen van God. Let wel op de uitdrukking, nooit vind je dit in het enkelvoud. Er wordt nooit gesproken over een uitverkorene. Er wordt gesproken over de uitverkorenen. En het zijn de uitverkorenen van God. Vaak komt dan de vraag op, ja, uitverkoren, ja, waarom ik wel en een ander niet? En ben je de uitverkoren om behouden te zijn en een ander om daar reddeloos verloren te gaan? Maar daar ligt de klemtoon niet op bij uitverkoren zijn. Als Danny en Anja, ik ga een voorbeeld geven, meedoen aan een quiz. En ze winnen een reis naar de Caraïbische eilanden. En het is een reis voor 4 personen. En ze zeggen, ja, we gaan nog een koppel mensen meenemen. We gaan met 4 volwassenen gaan. Kinderen thuis laten en met 4 volwassenen. En ze zeggen, we gaan iemand meenemen van de gemeente. En ze kiezen, ik zeg maar iets, voor Serge en Stefanie. Begrepen dat ik naartoe wil, dan zijn Serge en Stefanie door hen uitverkoren om mee op reis te gaan. Zegt dat iets over Serge en Stefanie? Bah nee. Het gaat er hem niet om of Serge en Stefanie nu slechter of beter zijn dan de anderen. Anja en Danny zijn aan niemand hier in de gemeente iets verschuldigd. Als zij iemand uitverkiezen, dan wijst dat naar hen en niet naar de mensen die uitverkoren worden. Begrijp je wat ik bedoel? En zo is het ook ten aanzien van de Heere. Als de Heere ons uitverkoren heeft om te behoren bij zijn volk, dan is dat een gunst die ons ten deel gevallen is, waarvan dat er niemand anders de wereld kan zeggen, en ik dan? God is aan niemand niks verschuldigd. God kiest uit en het zet alleen maar in de kijker Gods goedertierendheid en Gods genade. Want niemand van ons verkiest het om uitverkoren te zijn. Het zegt niets over de mensen die uitverkoren zijn, maar alles over degene die uitverkiest. Het is nooit in het enkelvoud en het spreekt altijd maar over mensen in die hoedanigheid als uitverkorenen die reeds tot Gods volk behoren. Er wordt nooit over uitverkorenen gesproken ten aanzien van mensen die niet tot Gods volk behoren. Het is altijd tot mensen die tot Gods volk behoren. Dus het gaat er niet over dat uitverkozen wordt tot dit of dat. Ja? En op zichzelf is het uitverkiezen geen garantie. Dat is al te ver, eigenlijk zou dat onder dat thema moeten apart behandelen. Maar voor veel mensen denken automatisch bij uitverkiezing, je bent uitverkozen en er kan niks meer misgaan. Dat is niet het beeld dat je in de schrift krijgt. Je wordt uitverkoren, maar de garantie of dat je dan automatisch definitief behouden bent, heeft daar niks mee te maken. Uw uitverkiezing en het bewustzijn dat je tot de uitverkorenen behoort, moet jou juist aanzetten om een bepaalde levenshouding aan te nemen. En als voorbeeld daarvoor wil ik graag 1 Petrus hoofdstuk 2 nemen. Ik dacht dat 1 Petrus hoofdstuk 2 was. Het is 2 Petrus hoofdstuk 2. Excuseer, hoofdstuk 1. Excuseer. Ik Ja, die uitverkiezing is niet iets waardoor je kan zeggen, ja, ik ben toch uitverkoren, we gaan ons maar op ons gemak achteroverleunen. Dat is nooit de gedachte in de schrift. Kijk maar eens, 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 10. Daar staat dit. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing, of uitverkiezing, dat is hetzelfde begrip, vast te maken. Want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen. Zie je dat? De uitverkiezing, waar je deel aan krijgt, om tot de uitverkorenen te behoren, moet jou juist aanzetten om vanuit dat bewustzijn die roeping en die verkiezing vast te maken, zegt Petrus. Want als je dit gaat doen, dan ga je zeker niet struikelen. En struikelen heeft hier niet te maken met een keer te zondigen. Struikelen wil je wel duidelijk zeggen dat je eigenlijk, ja, wat dat je het geloof dat je bent beginnen na te volgen, dat je dat, ja, volledig aanvallig wordt. Daar gaat het hier over. Als je dan naar rechtstreeks hebt, Paulus, ga je nooit struikelen. De struikelen is hier niet een keer even uitgeleiden, maar wel definitief afvallig worden uiteindelijk. Ja? Dus begrijp je? Uitverkiezing, dan moet je leren zien vanuit de manier waarop dat het ons aangereikt wordt uit de schrift. En we zijn uitverkorenen van God. Het is God die alle eer en alle verdiensten toekomt. En het zegt niets over diegenen die uitverkoren worden. Maar Paulus wil wel dat die jonge gelovigen daar echt van overtuigd zijn dat ze uitverkorenen van God zijn en geliefde broeders. Geliefde broers en zusters, ja. Broeders zijn geen paters of een bepaald gezelschap. Het zijn werkelijk familieleden. Nu, hoe kan je erkennen, de Anja en Nancy, dat dat familie is van elkaar? Ze lijken op elkaar. En als je met hen gaat optrekken, dan ga je ook bepaalde zaken zien die voor beiden kenmerkend zijn. En wat dat ze doen. Waarom? Omdat ze dezelfde vader en moeder hebben. Dus als het gaat over broeders en zusters, heeft het alles te maken met dezelfde ouders te hebben en dezelfde kenmerken te hebben. Dat is wat Paulus hierop aanstuurt. Wij mensen zijn wij kinderen van God zijn door God verwekt. En daarom moet ook de nappel niet ver van de boom vallen, om het zo te zeggen. En moeten Gods kenmerken in ons zichtbaar worden. In ons allemaal. Daarin moeten we ook lijken op elkaar. Dus jullie zijn geliefde broeders en uitverkorenen van God, zegt Paulus. Opnieuw om hen daarin ook te bemoedigen en te versterken. Want in die omstandigheden waarin dat ze de ene klop naar de andere krijgen, is het wel belangrijk om te weten dat je van God geliefd bent. Want wat gebeurt er, beste vrienden, als de kloppen nogal snel in het leven op ons hoofd terechtkomen? Wat gaan we eraan twijfelen? Ziet de Heer in mij eigenlijk wel graag? Is het eerst wat hij aan twijfelt? Zie hoe belangrijk Paulus en hier op het hart wil drukken en hoe belangrijk het is dat zij beseffen dat ze uitverkorenen van God zijn, dat ze geliefde broeders zijn. Met andere woorden, als Paulus zegt, jullie zijn geliefde broeders, dan geeft hij ook meteen aan, jullie zijn verwanten van ons, die aan jullie de boodschap hebben verkondigd. Wij zien van wat dat God in ons heeft gewerkt, ook in jullie leven, we erkennen dat. Herken je nog, weet je nog, wat dat voor jou betekende, toen de mensen die jou het evangelie bijbrachten, of waarin dat je terecht kwam als jonge gelovige, aan jou vertelden van, kijk, we zien daar en daar en daar, wat dat God in jou werkt, wat dat we ook kennen uit ons leven. Weet je nog welk effect dat had? Je hoort erbij. Je bent van de familie. Zie hoe belangrijk dat is voor die mensen, dat Paulus dat hart onder de riem steekt in die moeilijke omstandigheden. Want, zegt hij in vers 5. En nu had hij verder vertellen dat het evangelie inderdaad, die boodschap tot hen, een bewijs is van de liefde van God voor hen. Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn ter wille van u. Dat hoort er ineens bij. Het feit dat jullie geliefd van God zijn, zegt Paulus, is ontegensprekelijk te erkennen in het feit dat het evangelie naar jullie toegekomen is. Moest God jullie niet lief hebben, dan zou wij niet het evangelie naar jullie toe brengen. Jullie hebben het evangelie niet opgezocht. Nee, het is door middel van ons naar u toegekomen. En kijk eens, het is niet alleen in woord, zegt hij, naar u toegekomen, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle zekerheid. Over wie spreekt hij hier nu? Over hemzelf en zijn prediking? Of over de christenen ondertussen tot wie dat evangelie kwam? Beide. Beide. De werkzaamheid van de Geest van God was duidelijk zichtbaar, zowel bij de apostel en zijn medezendelingen, als een resultaat bij deze mensen die tot geloof kwamen. Dat kun je heel mooi zien in het verdere stukje. Het kwam in kracht. Kijk, in die dagen waren er veel mensen die kwamen met een bepaalde boodschap en die wel bespraakt waren, maar hun woorden waren een lege doos. Het bracht niks tot uiting, tot resultaat. Ik kan wel prachtig spreken, hè? Denk maar bijvoorbeeld aan de hele strijd die er nu geweest is in Amerika tussen de twee laatste kandidaten, Obama en onze andere vriend, hoe noemt hij weer? McCain. Inderdaad, McCain. Dan was er één groot contrast tussen die twee, is dat ja, Obama een zeer behaafd spreker was. Terwijl McCain ja, op dat vlak stukken minder was. Het leek erop alsof Obama daar stond als een grote overwinnaar. Alsof hij al zoveel had bewezen. En iedereen juichte hem toe als een grote overwinnaar. Terwijl eigenlijk voor hem alles nu nog moet beginnen. En dat hij nog alles moet waarmaken. Wel, zegt Paulus, zo kwam ik niet tot jullie. Niet dat er iets verkeerd is tegen wel bespraakt zijn. En goed een boodschap kunnen overbrengen, daar had het hem niet over, maar er moet ook kracht mee gemoeid zijn, het moet ook resultaat hebben, uitwerking hebben. En dat had het zowel in Paulus zijn leven, want dat heeft veel te maken met de kracht van de prediker, ja, als een prediker die het evangelie brengt, als die boodschap in zijn eigen leven geen uitwerking heeft, dan kan hij moeilijk verlangen dat die boodschap veel uitwerking zal hebben als hij ze mededeelt aan anderen. Ja? Niet alleen de boodschap moet correct zijn en goed zijn, maar ook het leven van de persoon in kwestie moet ook in overeenstemming zijn met die boodschap. En daar gaat Paulus ook de nadruk op leggen uiteindelijk. Het kwam in kracht in de Heilige Geest, ja, anders zal er geen kracht uiteindelijk mee gemoeid zijn, en in zeer volle zekerheid. Wat bedoelt Paulus te zeggen? Wel, zegt hij, wij waren onder jullie en we spraken die boodschap met veel vrijmoedigheid. Waarom? Omdat we 300% overtuigd zijn van wat we voorstaan. En die boodschap heeft ook in jullie een uitwerking gehad dat jullie ook voor 300% verzekerd zijn dat jullie voorstaan. Getuigen daarvan zullen zijn dat ze navolgers geworden zijn van Paulus. En dat ze ook uitgegaan zijn met het evangelie. En daarvan moet je wel verzekerd zijn. Iemand die niet overtuigd is. Iemand die niet doordrongen is van de waarde van de boodschap van het evangelie, had die boodschap ook niet prediken. Het is juist onder andere het overtuigd zijn van de waarde, van de rijkdom en van de zekerheid van die boodschap, die mensen motiveert en stimuleert om die boodschap met andere mensen te delen. Dus die zeer volle zekerheid was zowel het deel van Paulus en zijn metgezellen, als de mensen tot wie die boodschap kwam en in wie dat die boodschap vrucht gaat. U weet immers, zegt hij, hoe wij onder u geweest zijn ter wille van u. Ja, Paulus was niet gekomen met zijn eigen belangen en zijn eigen profeet en zijn eigen doelstellingen voor ogen naar Thessalonica. Hij was niet gekomen voor zichzelf. Zijn motivatie was er om er te zijn voor die mensen. Dat was zijn motivatie. U weet ondertussen vanuit de inleiding dat er mensen waren, kwade tongen die waren gaan zeggen, ja, waar is u nu in Paulus? Hè? De boel hier in branden steken en jullie mooi in plan laten. Hè? Niet veel, geen profeet niet meer voor hem, er valt hier niks te vangen en nu is hij weg, hè? Jullie de grote Paulus? Paulus zegt, nee, we waren niet omwille van ons, onder jullie, maar omwille van jullie. En dat heeft geresulteerd, dat had gevolgen. Het gevolg vinden we vers 6. U bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Deze mensen waren dat voorbeeld die ze voor zich hadden in de apostel Paulus en in zijn medearbeiders consequent, nadrukkelijk gaan navolgen. Discipelschap, broeders en zusters, heeft niet alleen te maken met navolgen van Jezus en van zijn apostelen, maar betekent ook nagevolgd worden. En dat vergeten wij vaak. Wij vergeten vaak dat discipelschap, dat daarvan een belangrijk kenmerk is aan mensen die met jou in contact gaan komen, naar wie gaan ze kijken, denk je? En wat zeggen wij dan? Moet ik niet naar mij, hè? Moet ik naar mij. Dat gaat gewoon niet. Dat is discipelschap. Het betekent tegelijkertijd een voorbeeld te zijn voor andere. Mensen gaan zich aan jou afmeten, spiegelen beter gezegd, om te zien, ja, wat als ze zich kunnen voorstellen van Christus, zien ze jou, en dan gaan ze naleven, dan gaan ze navolgen. En het voorbeeld van Paulus en zijn vrienden gedurende enkele maanden was blijkbaar zeer inspirerend geweest en aantrekkelijk om na te volgen, want deze mensen waren dat prompt gaan doen. Niettegenstaande dat het evangelie door hen aangenomen werd in helse, moeilijke omstandigheden. Ja, als het hier gesproken wordt over veel verdrukking, is het niet de innerlijke verdrukking die het evangelie met zich meebrengt. En als je het voor het eerst evangelie hoort, dan kom je in strijd met jezelf, dan kom je in conflict met jezelf, want je bent eigenlijk helemaal niet wie je denkt te zijn. Je denkt dat je goed bezig bent en dat er helemaal niks verkeerd is, want de evangelie overtuigt je juist van het omgekeerde. En dat zorgt voor innerlijke strijd. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over de uiterlijke strijd die er zich afspeelde in de stad, onder de welke deze mensen toch het evangelie met blijdschap van de geest hadden aangenomen. Hoewel dat ze in de steek gelaten werden van vrienden, familieleden, moeilijke papieren terechtkwamen, kenden ze toch een innerlijke blijdschap. En die blijdschap hadden ze niet van zichzelf. Het was de vrucht van de geest van God. Ondanks de moeilijke omstandigheden, waar ze het moeilijk mee hadden, en zeker bedroefd waren en verdriet kenden, was er helemaal in de vol van hun hart toch een dankbare blijdschap, dat ze ondanks alles toch God hadden leren kennen. Ik denk dat we allemaal kennen. We zeggen, het is moeilijk leven als Christ. En men al vele moeilijke momenten heeft. En toch is de moeite. Dat is typisch zo kenmerkend voor de blijdschap die gewerkt wordt door de geest van God. Dat er ondanks alles een diepe dankbaarheid is, die het gevolg is, die de uiting is van een blijdschap om toch God te kennen. Nu, deze mensen waren daardoor een groot voorbeeld geworden voor anderen. Zie je dat? Op hun beurt waren ze te midden van die moeilijke omstandigheden, zeg maar, voorbeelden geworden voor andere christenen. En ik denk dat dat iets is dat wij veel te veel onderschatten. Paulus geeft nu juist aan dat het onder helse en moeilijke omstandigheden, zeg maar, stilletjes aan tot ontwikkeling komen, juist een heel krachtig getuigenis was voor andere christenen. Kijk, diamanten schitteren het best op een donkere achtergrond. Dan zijn ze het mooist en het aantrekkelijkst. Christenen zijn het mooist en het aantrekkelijkst. Wanneer ze volharden, wanneer ze toch dankbaar blijven en vreugde kennen in hun hart, waar we eerst van spraken, te midden van de moeilijkste omstandigheden. Dan hebben ze een geweldige aantrekkingskracht voor anderen. Niet alleen voor ongelovigen, dat ook. Ongelovigen begrijpen dat niet, maar ja. Toch een keer klap, maar want ik verstond dat niet. Maar ook gelovigen zijn enorm bemoedigd door andere christenen te zien volharden in moeilijke omstandigheden. En in dat opzicht waren deze christenen in hun unieke situatie in Thessalonica, we hebben het gezegd, situatie van christenen in die dagen, 100 kilometer afstand, kan een volledig andere situatie zijn. Waren deze christenen een geweldig voorbeeld. Waarin ze zeer bemoedigend waren voor alle gelovigen, zegt Paulus, in Macedonië en in Achaïa. Nou, Macedonië, we hebben al gezegd, Thessalonica is de hoofdstad. Paulus koos nadrukkelijk de grote belangrijke centrums uit van die tijd om het evangelie daar te lanceren. En zo invloedrijk als de stad was op de hele omgeving, zo invloedrijk was ook de gemeente geworden ondertussen. In zo'n korte tijd, voor zo'n jonge gelovigen, waren ze de modelgemeente geworden in amper 3, misschien maximum 6 man tijd. Kan je begrijpen dat Paulus dankbaar is? Dat is wel een heel bijzonder werk. Een uitzonderlijk werk. Ja, dan spreekt hij ook van een modelgemeente. Zo zegt hij, maar in elke plaats, excuseer vers 8, want van nu uit geeft het woord van de Heer weerklonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen. Dus wat was er gebeurd? Ondertussen waren vanuit de gemeente van Thessalonica, en daar wil ik mee eindigen, mensen vanuit die jonge gemeente al uitgegaan met die boodschap naar andere plaatsen. En in die andere plaatsen, zeg maar omliggende dorpen en kleinere steden, waren al mensen tot geloof gekomen. En het waren die mensen die door de Thessalonicenzen tot geloof gekomen waren, die dat aan Paulus en zijn medearbeiders vertaalden hoe de boodschap van Paulus zo'n geweldige ingang had gevonden in die mensen in Thessalonica. Begrijp je? Moet ik het nog eens herhalen? Dus het zijn de mensen in Thessalonica zelf, die al in die korte periode zelf het evangelie gaan verkondigen, in de omliggende dorpen, steden, die daar al vrucht hebben op hun arbeid. Er komen door hun toeden al mensen tot geloof. En het zijn die mensen die door hen tot geloof komen, die de apostel Paulus en zijn metgezellen vertellen welke ingang het evangelie vond bij de broeders en zusters in Thessalonica. Zij komen dat vertellen aan Paulus. Maar met het grote gevolg dat Paulus eigenlijk, het werk dat hij begonnen is, vermenigvuldigt zichzelf. En Paulus zegt, jullie zijn het werk verder gaan doen. Ik moet helemaal niets meer zeggen. Zo was de uitwerking van Paulus zijn boodschap. Dat mensen die door hem tot geloof gekomen waren, aan Paulus kwamen vertellen en zijn medearbeiders hoe zeer de evangeliepredikking van Paulus succes had in het leven van de Thessalonicenzen. Want deze mensen hadden zich radicaal bekeerd van de afgoden tot de levende en waarachtige God. En we hebben gezien hoezeer die afgoden verstrengeld waren in alle lagen van hun leven. Deze mensen hadden dat radicaal komaf meegemaakt. Een radicale ommekeer. Ze hadden God er niet bij genomen. Nee. God was het middelpunt geworden van hun leven, waarop ze hun leven volledig heroriënteerden, zeg maar. God was het kompas waarop ze hun leven, of van waaruit ze hun leven richtten. Ze namen de God van Jezus Christus, die niet bij als een godste midden van al die andere goden dat ze al kenden. Nee, hij werd de ene waarachtige levende God. Al die andere goden hadden geen leven in zichzelf. Hij, de schepper, de maker van hemel en aarde, hij alleen heeft leven in zichzelf. En die God waren ze gaan navolgen. En nu dienden ze God in afwachting. Ze waren verwachtende. Ze waren verwachtende dat zijn zoon uit de hemel zou terugkomen. Die zoon, die voor hen gestorven was en opgestaan, verwachtten ze uit de hemel. Want ze wisten van, kijk, die situatie waarin dat we leven zal niet blijven duren. Die toorn van God, daaraan zullen wij ontkomen. En toorn, ook daar moeten we niet denken van, ja, de toorn, ja, de grote apocalyps, de grote uitbarsting moet nog komen en dan komt de toorn van God. Nee, de gedachte is in de schrift dat de toorn van God al begonnen is. En hoe kan je dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Omdat de toorn van God al uitgestort is in beginsel op het kruis van Golgotha, op Jezus Christus. Daardoor kunnen u en ik ontkomen aan die komende toorn. Anders zou er geen ontkomen aan zijn. En ontkomen betekent niet in de zin van ontsnappen. Nee, het betekent bewaard blijven in die komende toorn. Net zoals, geef maar een voorbeeld, in Canada. Canada is nog een van de gebieden die geweldig bebost is. En in de zomer kunnen daar spontaan, ja, zeg maar, branden uitbreken. Nu, die boeren die in dat bebost gebied wonen, weet je wat ze doen? Automatisch gaan ze systematisch het gebied rondom hun huis in brand steken. En dan dat volledig plat branden. Dat er niks meer recht staat. Zodanig wanneer dat de wind de brand brengt, de vuurhaard brengt naar hun huis, de vuurhaard zo rond hun huis voorbij gaat. Omdat het vuur al gewoed heeft rondom hun woning. En zo kunnen wij ook ontsnappen, ontkomen aan de komende toorn, omdat de toorn van God, die ook op ons gericht zou moeten zijn, want ook wij hielden met God geen rekening, God heeft ook recht om, na zijn rechtvaardigheid, ook ons, zeg maar, op het appel te roepen en ons te straffen voor onze houding. Had die toorn aan ons voorbij, omdat de toorn al gewoed heeft op het kruis van Golgotha. Ja? Dus niet alleen is de eindtijd aangebroken met de komst van de Heer Jezus, maar ook het oordeel van God is aangebroken met het kruis van Golgotha. Natuurlijk moet er nog een definitief oordeel komen, maar in beginsel is het oordeel al begonnen. Wat zegt Petrus? Het oordeel begint bij het huis van God. Het oordeel begint bij het huis van God. Dus, zo moeten we leren naar die dingen kijken. Ja? Het zijn geen toekomstige dingen. De verdrukking is iets waar u en ik middenin zitten. De verdrukking is begonnen met de komst van de Heer Jezus. Als baby werd hij al vervolgd en verdrukt. En de verdrukking heeft geleid tot het kruis van Golgotha. En sinds 10 is het nooit gestopt met de eerste christenen. Wij zitten te midden van die periode van de verdrukking. En die zal blijven duren tot de wederkomst van Christus. Dat is ook kenmerkend voor de eindtijd. Jezus die ons redt van de komende toorn. Ze waren hem verwachtende. Daar zagen ze naar uit. Al hun arbeid was gericht op die toekomst. In navolging van de Heer Jezus en de apostel Paulus. Jezus die ook te midden van de omstandigheden volhardde en blijdschap kende omwille van de hoop die voor hem lag. Ook Paulus en Silas konden te midden van de gevangenis in Filippi, wanneer de rug, zeg maar, brandde van de heeselslagen, toch ondanks alles, en alle moeite en in ellende, zingen tot God. En dat is wat deze gelovigen ook zo kenmerkt. En daarin wordt hun navolgerschap heel duidelijk gezien. En dat wil ik het bij de afzicht vandaag.
Mocht je dat ook begrijpen daarin dus, het is een moeilijk onderwerp van uitverkiezingen. Dat Paulus erbij schrijft dat het dat ze uitverkoren zijn.
Mm-hmm.
En omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. We hebben geleerd altijd dat de tekenen dat geschied zijn door de bediening van de Heer zelf en ook door de apostelen na hem, dat dat eigenlijk bevestigingen waren van God. Dat de Heer bevestigt wat hij zelf van zichzelf getuigt eigenlijk in zo'n tekenen. En is dat dan ook een manier om die vers daar te begrijpen, dat Paulus zegt van, dit is voor mijn teken dat God jullie uitverkoren heeft, want hij bevestigt zijn werk in jullie.
Die wonderen en tekenen liggen daar nadrukkelijk in vervat. Maar je moet wel rekening houden, als puntje bij paaltje komt, en je bemoedigd en vertroost moet worden, gaan niet die wonderen en die tekenen zijn die jou zullen herinneren aan het werk van God in jouw leven. Hoe mooi dat die wonderen en die tekenen ook zijn. Het zijn die dingen die Paulus hier aanhaalt van het werk van de Geest van God in hen. Zo nadrukkelijk wat hen zal bemoedigen. Maar die wonderen en die tekenen zijn inderdaad uitingen van de kracht van de Geest die met de prediking van Paulus gepaard ging. Maar dat Paulus aangrijpt is niet die tekenen daar rond, maar het werk in die mensen. Het is vele malen belangrijker.
Dat is het grootste wonder.
En dat moet altijd bovenaan staan.